Van harte welkom bij een podcast vanuit de Germaanse geneeskunde. Een podcast in de serie van mijn Germaanse geneeskunde podcast. En voor de mensen die het niet weten, ik heb nog een podcastserie, dat is Willemijn Trip op Spotify. Willemijn met een lange ei. Want ik ben ooit begonnen met die podcast en uiteindelijk zeg maar, heb ik nog een podcastserie gemaakt. Bewust omdat het stukje van Willemijn Trip heel breed was en ik ook heel graag de Germaanse geneeskunde heel specifiek eruit wilde halen. Ooit zijn mijn podcast ontstaan vanuit een gevoel dat ik, nadat ik een babytje behandelde als osteopaat, ook heel erg graag aan ouders wilde uitleggen hoe ik daarnaar keek. Om ze mee te nemen in het proces, omdat ik merkte dat als ik ze vertelde hoe het in elkaar zat, dat ze met andere ogen naar hun kind konden kijken. En met andere ogen, daar bedoel ik mee te zeggen, dat het moment dat een kindje bijvoorbeeld heel veel huilde, dat ik hun uitlegde waarom het kindje veel huilde. En dat ze zich dus geen zorgen meer hoefden te maken, maar dat ze voor dit kindje moesten zorgen, mogen zorgen. En dat het niet alleen ging over het kindje, maar dat het ook ging over het kinddeel in deze ouders waar zij voor mochten zorgen. En dat nam ik dan mee, of gaf ik ze mee, ik sprak het in. En aanvankelijk deed ik dat heel persoonlijk over die persoonlijke situaties, maar op den duur merkte ik dat ik zo vaak hetzelfde bericht insprak dat daar mijn podcast uit zijn ontstaan. Ontstaan vanuit de gedachte dat het moment dat je begrijpt hoe iets in elkaar zit, dat je met andere ogen zult gaan kijken. Nou, doe ik heel bewust deze intro voor deze podcast, omdat ik een podcast ga houden over alles is alles en hoe je de Germaanse geneeskunde daarin mee zou kunnen nemen. Want eigenlijk heb ik bij mijn twee opleidingen die ik heb gedaan voor de Germaanse geneeskunde, de Biologica Master en de Recall Healing, allebei heb ik daar geleerd om vooral te kijken naar thema's van het lichaam. Oftewel, waar hoort een ontsteking bij? Waar hoort een pijn bij? Hoe kun je daarnaar kijken? Hoe kun je kijken naar kanker? Hoe kun je kijken naar longontsteking? Hoe kun je kijken naar schildklierproblematiek? Hoe kijk je naar de lever met misschien wel afwijkende waarden? Of misschien naar galblaas met misschien wel galstenen? Of nieren met misschien wel nierbekkenontsteking? Of misschien ook nierstenen? Oftewel allemaal thema's van het lichaam waar je bij de Germaanse geneeskunde met andere ogen naar kijkt. Eigenlijk dat wat ik bij de osteopathie deed, ik keek met andere ogen naar dat wat er bij het kindje aan de hand was. En ouders kwamen bij mij met een zorg. En ik begreep die zorg, want het was soms bijvoorbeeld 24 hours alleen maar huilen. En daar word je helemaal gek van. En dat kindje wil je dan iets duidelijk maken. En het moment dat ik kon vertalen wat het kindje wilde vertellen, wat er te zien was, kon een ouder daar rust in vinden. En alleen al als je daar rust in vindt, ontstaat er meer rust. En dat is eigenlijk wat de Germaanse geneeskunde ook doet. Doordat je begrijpt wat je lichaam met iets bedoelt, kun je met andere ogen leren kijken. En daarmee bedoel ik bijvoorbeeld, stel je voor, jij weet dat een ontsteking altijd ontstaat nadat iets in jouw lijf is opgelost, dan zul je nooit meer met angstige ogen naar een ontsteking gaan kijken. Als je bijvoorbeeld een kind hebt die heel verkouden is en je weet dat verkouden zijn en heel vol zijn en koorts hebben bij de oplossing hoort, dan ga je op een hele andere manier bij dit kindje zitten op de bank omdat je dit kindje wil ondersteunen. Waar je aanvankelijk dat deed vanuit een zorg, doe je het nu vanuit zorgen voor. En ik weet niet of jij het verschil voelt, maar als iemand met zorgen iemand bij mij komt omdat hij zorgen over mij heeft, dan voelt dat totaal anders dan wanneer iemand gewoon voor mij zorgt. En de kennis van de Germaanse geneeskunde neemt je mee in hoe briljant het lijf eigenlijk is. En hoe wij thema's als bijvoorbeeld ontsteking en koorts vertalen als ziek zijn, maar hoe dat in de Germaanse geneeskunde logischerwijs, maar dat is moeilijk om in een kleine korte podcast uit te leggen, logischerwijs al de oplossing is. Dus eigenlijk hoef je dan alleen maar voor dat deel te zorgen, zodat dat deel volledig kan herstellen. En als je met die ogen kijkt, nou, ik heb het vandaag nog even mogen ervaren. Mijn dochter kwam vanmorgen uit bed met zo'n zeehondenkroephoest. En ik weet, als dat een zeehondenkroephoest is, dan weet ik dat ze al in de oplossing is. En het is niet heel vreemd naar het weekend, waar ze voor het eerst op een podium heeft staan stralen en ook nog eerste is geworden en gepromoveerd met haar dansteam, dan weet ik eigenlijk zeker dat ze stiekem een klein conflictje in zich had. En het maakt helemaal niet uit, maar nu is het voorbij en dan kan het lichaam genezen. En dan heb ik eventjes een kindje die ziek is, maar ze is niet ziek, ze is in de oplossing. Ze mag even herstellen van de periode waar ze wat meer van zichzelf heeft gevraagd, waar ze een beetje in een conflict was. En nu ik met die ogen kijk, het was maar even zo en vroeger kon het best wel heel erg lang duren. En nu was het maar even zo en eigenlijk was ze tegen 10 uur of 11 uur al helemaal beter. Haar hele volle, want normaal wordt ze dan helemaal vol en dat duurt dan een poos langer. Maar nu was ze eigenlijk binnen 2-3 uur, was dat volle er al en ik denk dat ze nu volledig weer genezen is. Omdat ik voor haar kon zorgen in plaats van dat ik extra lading erop legde vanuit het zorgen maken over. Dus zorgen maken om iets, dat geeft eigenlijk alleen maar extra lading. Dus hoe mooi is het als je die lading eraf kunt halen, zoals ik het bijvoorbeeld bij die kindertjes dus dan ook deed. Als ouders zich geen zorgen meer maken, dan kunnen ze ervoor zorgen. En daarmee had ik altijd heel veel succes en snel succes, omdat er een andere kijk kwam. Dus dat was mijn basis van mijn podcast. Nou, als je dan naar het lichaam kijkt, dan is het echt magisch hoe alles in elkaar zit. En dan is het ook magisch om te zien hoe alles met alles te maken heeft. Dus als je kijkt naar bijvoorbeeld het hart, dan hoort het hart hoort bij jou. Dat is een centraal punt in je lijf. En het moment dat je kijkt naar het hart van een gezin, dan vertelt dat wat er bij jouw hart aan de hand is, heel veel over de manier waarop jouw gezin van herkomst was. Kijk je bijvoorbeeld naar hartritmestoornissen, dan vraag ik eigenlijk altijd, kon jij altijd jouw ritme volgen in het gezin? Of moest jij bijvoorbeeld het ritme volgen van anderen? En in veel gevallen komen hartritmestoornissen voor bij mensen die vroeger in hun gezin bijvoorbeeld een bepalende vader of misschien moeder hadden, maar ik heb nu een voorbeeld voor ogen van een bepalende vader, die het hele ritme in huis bepaalde. En het hele ritme in huis, dat betekent dat je dus allemaal het ritme van hem volgt. Maar dat is niet altijd je eigen ritme. En vaak ontdek je dat die mensen dat zo in hun basis hebben meegekregen, dat je je hartritme dus aanpast naar een situatie, dat ze bijvoorbeeld op het werk, en als daar iemand ook een dominant ritme voert, dat je als vanzelf je aanpast. Een fantastische eigenschap, helemaal voor de persoon waar jij in dienst bent, maar uiteindelijk gaat dat een keer thema's geven op jouw hart, omdat jij nooit jouw eigen ritme volgt. En als je bijvoorbeeld dus kijkt naar hart- en hartritmestoornissen, dan kan ik al bijna, als ik in een organisatie zou zijn, eruit kunnen pikken wie het ritme bepaalt, wie zijn eigen ritme volgt en wie dus zijn ritme laat afhangen van iemand anders. En dat ritme laten afhangen van iemand anders, dat kun je dus shiften door bewust te worden van is dit wat jij wil of doe jij dit omdat de ander dat wil? En dan kunnen we die baas de schuld geven dat hij zo bepalend is in het ritme. Maar wat we eigenlijk zouden mogen doen is, wie heeft mij ooit geleerd dat ik niet mijn eigen ritme mocht volgen? En dan kom je terug in het familiesysteem, in het systeem van herkomst. En dan zie je daar in dit geval een vader die heel erg bepalend was. Maar eigenlijk een systeem waarbij vaders steeds heel bepalend waren voor het ritme van het gezin. Dus als jij mij een thema vertelt of een probleem, dan kan ik daar al iets uithalen welk orgaan eventueel meespeelt. En in mijn vorige podcast, maar in de podcast bij Spotify, dus mocht je daar van Wij Willen Mijn Trip, het moment dat je daar denken in tekort, dan gaat het over het thema wat ik nu vertel. Want stel je voor je zou denken in tekort. Ik kreeg een berichtje van school dat daar een tekort was op de ouderbijdrage. Dan is het heel grappig, want dan weet ik al dat het leversysteem niet klopt. Want het leversysteem hoort van oorsprong bij een verhongeringsconflict. Het moment dat je tekorten hebt, dan gaat de lever daar een conflict in beleven. En als je lever een tekort heeft, dan moet je lever het overal vandaan halen om die tekorten op te gaan lossen. En dat kan de lever ook. Oftewel, als jij in je lijf tekorten hebt, en dat gebeurt ook heel vaak als je bijvoorbeeld aan het afvallen bent. Als je heel erg aan het afvallen bent, dan wil je steeds eten, maar je mag niet eten. Dus jij voelt, je bent mentaal steeds bezig met eten, maar je krijgt het niet. Dus je gaat tekorten ervaren. Misschien niet eens tekorten in voedingsstoffen, maar tekorten omdat je altijd gewend bent om bepaalde dingen te gaan eten. En als jij dan kijkt naar de lever, dan hoort de lever in de breedste zin bij tekorten. De lever kan, als hij bijvoorbeeld een bepaald enzym niet heeft, door middel van andere stoffen een nieuw enzym maken, dat enzym wat jij nodig bent. Denkt de lever in tekorten, dan moet de lever dus doorlopend hard aan het werk om die tekorten allemaal aan te vullen. Oftewel, stel je voor, jij hebt elke maand tekort aan geld, want tekorten hoort ook heel erg bij geld. Stel je voor, jij hebt tekort aan geld, dan tril jij in alles tekort aan geld. Dus stel je voor, je zou gaan afvallen en je zou ervaren dat jij een tekort aan voeding hebt, dat je echt wel het idee hebt van, oh, vroeger vond ik het echt zo lekker, kon ik echt eindeloos eten, nu mag ik maar een beetje eten. Dan ga je door dat kleine beetje eten niet alleen tekorten ervaren in het eten, maar ook tekorten ervaren op andere aspecten. Want zoals ik het net al zei bij het hart, dat wat je treft vanuit jouw familiesysteem in het hart van het gezin en hoe jouw hart zich daarnaar aanpast, dat vind je in je werk, dat vind je overal steeds weer terug. Dat is ook jouw blik op bijvoorbeeld het journaal, jouw blik op, een krant. Stel je voor, je denkt in tekorten. Jouw lichaam denkt in tekorten. Jouw lichaam heeft tekorten of jouw portemonnee heeft tekorten en we denken in tekorten, dan weet ik dat de lever in jou in spanning staat. Dan weet ik dat daar een conflict wordt ervaren. En als jij denkt dat jij tekort hebt, dan moet je lever harder werken, waardoor hij nog meer tekorten gaat hebben, waardoor hij nog meer conflicten gaat hebben. En eigenlijk is het dan zo belangrijk om dat te shiften. En de Germaanse geneeskunde helpt hiermee. Het moment dat jij, dat we het hebben over tekorten, dan denk ik aan de lever. Het moment dat ik het denk over jezelf, zeg maar, kunnen begrenzen, geen grenzen aan kunnen geven, geen nee kunnen zeggen, dan denk ik aan de blaas die steeds kleine plasjes doet om jou overal te gaan begrenzen. En denk ik in de longen, dan gaat het over lucht en ruimte voor jezelf. Heb jij ruimte genoeg voor jezelf? Mag jij de volledige lucht pakken? Mag jij, zeg maar, jouw volledige ruimte pakken? Of is het spannend om lucht uit de wisseling te gaan doen? Alle lichamelijke onderdelen zegt iets over de manier waarop jij in bepaalde dingen in het leven staat. Waarop bepaalde dingen in jouw business werken. Bepaalde dingen in alles. Dus kijk ik naar de tekorten die ik dus in de andere podcast in de Spotify-app van Willemijn Trip heb gezet. En het gaat over denken in tekort. Dan gaat het over tekorten die niet alleen op school zijn, maar die misschien wel zijn ontstaan omdat er nu iemand daar is die denkt in tekorten. Die misschien wel thema's heeft op eten, op veel eten. En die misschien dus eigenlijk zichzelf daarin inhoudt. Of die eigenlijk alleen maar met een blik kijkt, is er genoeg? Is er wel genoeg? En als je met die blik kijkt, komt de lever in een spanning. En als je met die blik communiceert, kunnen andere mensen in spanning komen. En kunnen we allemaal met een blik van tekort gaan kijken. En kunnen we allemaal thema's op de lever gaan krijgen. En hoe tof zou het zijn als je net als bij het hart, als jij in een organisatie bent en je hebt elke keer de basisschuld gegeven van de spanning of de stress die jij hebt ervaren. En jij ontdekt opeens dat in jouw familiesysteem iemand anders altijd het ritme bepaalde dan jijzelf. En jij kunt dat loslaten. Hoe helpend zou dat zijn? Kijken naar de Germaanse geneeskunde, dan leer ik je in mijn opleiding, leer ik je van begin tot eind hoe je je lijf kunt vertalen in jouw dagelijkse leven. Dan hoor ik in bepaalde zinnen, bepaalde woorden en bepaalde organen in conflict staan. En ik leer jou om dat toe te passen. Dat je weet hoe je daarin kunt shiften. En dat je weet hoe je, als je naar het hart kijkt en het hartritme, hoe je dus kunt vinden in jouw systeem waar dat hartritme thema is ontstaan. En het bijzondere is, als je dat weet, kun je dat ook loslaten. Want dan weet je dat, ja, bijvoorbeeld jouw vader dat altijd heeft gedaan vanuit een overleving. En dat hij dat nu helemaal niet meer doet. En dat jij dus blijkbaar alsnog die aanpassing doet. En laat je dat los, dan laat je het werkelijk los. En dat met tekortdenken, kun jij uit dat tekortdenken stappen, dan zie je daar gelijk een verandering in. En ik hoop je in mijn opleiding, als jij daarvoor besluit, daarin mee te nemen. Om je zoveel mogelijk te leren over jouw eigen lijf, over jouw eigen brein. En over de manier waarop dat functioneert bij jouzelf en hoe je dat doorlopend in jouw buitenwereld gespiegeld krijgt. Dankjewel voor het luisteren.